Geliefde gemeente, het ware geloof is niet alleen een stellig weten of kennis. Niet alleen een vaste overtuiging. Maar ook een vast vertrouwen. Dat geldt voor het geloof in de verzoening, in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Het is belangrijk dat je weet dat Hij gestorven is. En dat dat iets is waarvan je ook overtuigd bent, dat heb je nodig. Dat is belangrijk. Stellig weten of kennis en volwaarachtig houden wat God gezegd heeft over de Heer Jezus. Dat je niet vraagtekens bij gaat zetten of de dood van de Heer Jezus het werk van Hem wel genoeg is. Vaste overtuiging. Maar dat is niet het hele geloof. En dan blijft het nog in het verstand. Het ware geloof. Dat betekent dat je ook met heel je hart rust op dat werk. Lied dat ik vanmorgen aanhaalde. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Een vast vertrouwen in jezelf toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Of het echt zo is, of je echt gelooft, dat blijkt daaruit. Is dat het rustpunt van je hart? Dat geldt dus bij de zoendood, de kruisdood van de Heer Jezus. Maar het geldt net zo goed bij de voorzienigheid. 2 weken geleden ging het erover wat de voorzienigheid is. Dat God, de hemelse Vader, alle dingen regeert. Alle dingen in zijn hand houdt. En dat alles wat je krijgt uit zijn vaderlijke hand komt. Als het goed is, hebt u die overtuiging. Dan ga je er geen vraagtekens bij zetten van, nou ja, heeft God alles wel in de hand? Dat kan wel gebeuren en dat kan maar zo'n jaar omhoog komen. Maar dan, het geloof zegt, en het is toch zo. Hoeveel raadsels er ook kunnen zijn, het is waar. Alles ligt in Gods hand. Maar dat is ook hier niet het hele geloof. Ook hier geldt, het ware geloof is ook een vast vertrouwen. Dat je je toevertrouwt aan deze God. Of je echt vertrouwt op Gods voorzienigheid, dat ga je merken. Dan leef je anders, dan voel je anders, dan verlang je anders. Woorden daarvan uit zondag 10, vraag en antwoord 28. Maar ik dacht er vooral bij stil te staan vanuit Filippenzen 4... vers 6. Ik lees eerst vraag en antwoord 28 en daarna dan de tekst voor de preek Filippenzen 4 vers 6. In 27 is het gegaan over die voorzienigheid. Hè? Wat is de voorzienigheid? En dan vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dus wat werkt het dan uit in je leven? Wat gaat er dan om in je hart als je het echt gelooft? Dat zijn de 3 dingen. Dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn. En in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles wat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben. Vertrouwen voor de toekomst. Op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich niet roeren of bewegen kunnen. Tot zover dit gedeelte uit de catechismus. Dan nu Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Tot zover dit woord van God. Boven de preek staat leven uit Gods hand. 3 gedachten. Onbezorgd, biddend en dankend. Leven uit Gods hand. Onbezorgd. Er staat, wees in geen ding bezorgd. Als 2e, biddend. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken bekend worden bij God. En als derde dankend. Staat bij met dankzegging. Het zijn dingen die wel aansluiten bij vraag 28. En waar we die dingen ook zien. In alle tegenspoed geduldig zijn. Dat leidt ook tot dat biddende leven. In alle voorspoed dankbaar zijn mogen. Dat is het derde punt, dankend. En in wat er nog komt, vertrouwen. Onbezorgd zijn. Maar goed, dus drie dingen. Onbezorgd, biddend en een dankend leven. Als eerste, onbezorgd. Het leven uit Gods hand is een onbezorgd leven. Wees niet bezorgd, zegt de Heer Jezus. Wees niet bezorgd. En Paulus, die zegt hetzelfde, maar die benadrukt het nog iets meer. Hij zegt daarbij, wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Dus alles wat er in je leven gebeurt, daarvan zegt Paulus, moet je niet bezorgd in zijn. Je moet niet bezorgd zijn, zegt de Heer Jezus in Matthäus 6, over je eten. Dan moeten we bedenken dat Nederland rond 1600 het allereerste land ter wereld was waar nooit meer hongersnood was, of nooit meer gebrek aan eten in het hele land. Als er dan een keer hongersnood was, dan waren er altijd voorraden vanuit andere landen. Altijd en overal zijn er hongersnoden geweest. En dan zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd waar wat je eten moet. Wees niet bezorgd waarmee je kleden zult. Waarmee die ook bedoelt. He, maak daar niet te veel werk van. Laat dat niet de aandacht van je hart hebben en van je leven. Maak je niet bezorgd, zegt hij, over de dag van morgen. Laat staan over hoe het over een jaar zal gaan. Maak je niet bezorgd over school. Maak je niet bezorgd over hoe het met je gezin verder gaat. Maak je niet bezorgd als je griep hebt. En maak je niet bezorgd als je kanker hebt. Wat er dan ook is. Paulus zegt, in geen ding. En dat bedoelt hij dus niet te zeggen, in geen ding, ja behalve die dingen waar u zich net zo druk over maakt. Nee, alles waar u zich bezorgd over maakt, daarvan zegt Paulus het ook. Ook al zeggen, ja maar zoals waar ik mee zit, ja, dat kende Paulus niet. Ik heb meer reden om bezorgd te zijn dan iedereen. Nee, zegt Paulus, nee, dat is niet waar. Dat je er iets van uit kunt zonderen. Wees in geen ding bezorgd. Bezorgd, wat betekent dat? Bezorgd zijn betekent leven alsof het van jou afhangt. Zorgen alsof het van jou afhangt. Hij zegt natuurlijk niet, zorg nergens voor. Want toen ik net zei, wees niet bezorgd voor school, toen waren er vast wel jongeren die zeiden, ha, dat ga ik tegen mijn moeder zeggen. Heb je een repetitie al geleerd? Moeder, maak je geen zorgen. Ik maak me geen zorgen meer over school. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Je moet wel zorgen voor een heleboel dingen. Maar niet bezorgd zijn. Dat betekent alsof het van jou afhangt. Alsof jij jezelf in leven moet houden. En bij alle dingen zegt de Heer, niet bezorgd zijn. Jij hoeft jezelf niet overeind te houden. Als je wel bezorgd bent, dan moet je dat niet zijn over jezelf, maar voor een ander. Want hetzelfde woord wat Paulus hier gebruikt, gebruikt hij ook in Filippenzen 2 vers 20. En dan zegt hij van Timotheus, ik heb niemand die zo gemoed is, terwijl ik oprecht uw zaken zal bezorgen. Dus Timotheus was bezorgd voor de Filippenzen. En datzelfde woord komen we op meer plekken in de Bijbel tegen. He, waar dus gezegd wordt, je moet niet bezorgd zijn voor jezelf. En wel bezorgd zijn voor een ander. En waarom? Als je bezorgd bent voor jezelf, dan is het zo snel dat je je eigen onderhouder wilt zijn en je eigen verlosser. En als de Heere zegt, wees wel bezorgd voor een ander, dan wijst hij ons op een verantwoordelijkheid die we misschien uit onszelf niet zo snel zouden nemen, omdat je dan te druk bent met je eigen ding. Als je voor een ander zorgt, dan moet je natuurlijk net zo goed beseffen, ik hoef die ander niet in leven te houden. Je moet ook niet overbezorgd zijn voor een ander. Bij een ander, nou ja, dat kun je wel hebben, maar dat gaat nog niet zo snel, maar bij jezelf wel. Hoe snel is het niet dat als er echt moeilijkheden komen, dan ben je wel bezorgd. Je ligt er 's nachts van wakker, hoe moet het nou morgen gaan? Of over een maand. Hoe gaat het met de financiën? Hoe gaat het met mijn gezondheid? Hoe gaat het met mijn kinderen? Ben je zich geen ding bezorgd? Hoe doe je dat? Voor vraag en antwoord 28 staan natuurlijk 26 en 27. Voordat je de vraag stelt, hoe leef je nu? Moet je de vraag stellen, hoe is het nu? Hoe is God? En wij belijden elke zondagmiddag, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En diegene die de wereld geschapen heeft, die houdt ook alles in zijn hand. Alle dingen in deze wereld. Alle schepselen. Zondag 9 zegt, hij is de schepper. Zondag 10 zegt dan, hij leidt door zijn voorzienigheid alle dingen. Ziekte en gezondheid. Regen en droogte. Armoede en rijkdom. En dat alles komt niet toevallig. Als je echt bezorgd bent, dan leef je eigenlijk alsof God zich vergiste. Er komt iets in je leven en je denkt, oh, hoe gaan we dat nu oplossen? Zoals het nu gaat, gaat helemaal niet goed. Dit moet echt opgelost worden. Maar misschien is dat helemaal niet wat God zegt. En als het opgelost moet worden, dan staat God daarvoor in. Echt geloven. Dat alle dingen in je leven bij God vandaan komen. Echt geloven dat alle dingen om je heen in zijn hand liggen. Als dat waar is, dan kan het niet misgaan. Het kan wel anders gaan dan wij dachten. Anders dan wij hoopten. Anders dan we kunnen overzien. Het gaat zelfs heel vaak anders. Maar het gaat niet anders dan God wil. Het gaat niet slechter. Als het anders gaat dan wij wilden, dan gaat het nog niet slechter dan wij wilden. Hoe kun je dat nou echt geloven? Want je kunt ook soms wel denken, ergens ben je wel van overtuigd. Dat God je leven leidt en dat God alle dingen in je hand houdt. En toch heb je het gevoel dat het misgaat. Je zou eigenlijk, als je kon, wel eens tegen God willen zeggen hoe hij het nou echt moet doen. Dan heb je nog iets anders nodig, hè? Iets anders dan alleen maar een hele grote schepper die heel ver weg is. Een hele machtige regeerder die alle touwtjes wel in handen houdt, maar die geen hart heeft. Dan heb je een vader nodig. Dat is precies wat wij belijden. Dat God een vader is. En niet een vader zonder liefde. Met maar een heel klein beetje liefde. Maar de meest liefdevolle vader. zo'n God is hij. Diegene die alle dingen in de hand houdt, die zorgt met de allergrootste liefde voor zijn kinderen. Het is niet voor niets dat Paulus daarom eerst iets anders zegt. Voordat hij zegt, wees in geen ding bezorgd, zegt hij in vers 4, verblijd u in de Heere. Dat zegt hij niet voor het eerst. Hij zegt het hier twee keer. Wederom zeg ik, verblijd u. Maar heeft het ook al gezegd in hoofdstuk 3 vers 1. Dus het is hier de derde keer dat hij die oproep doet, verblijd u in de Heere. Daar ligt de diepste geheim. Je verblijden in de Heere. Dat begint bij de verwondering. De verwondering over wie God is. Dat God zo wijs is. En zo machtig. Dat hij alles in de hand houdt. En dat hij zo goed is. Zo genadig. Dat hij jou in de hand houdt. Dat verblijden in de Heere. Dat begint daarbij dat je komt tot God. Door Jezus Christus. Je kunt nooit je in God verblijden als je hem niet kent in Christus. Als je hem niet vertrouwt voor je ziel, kun je hem ook niet vertrouwen voor je lichaam. Als je je eeuwige welzijn niet van hem kunt laten afhangen, kun je ook niet in je tijdelijke zorgen op hem hopen. God kennen. Als die grote ontfermer die zo onbevattelijke liefde heeft gehad. En hij zelfs zich over jou wilt ontfermen. Het is toch wel zo'n wonder, of heb je dat niet? Dat is een belangrijke vraag om jezelf te onderzoeken. Hè? Is het nou echt een wonder dat God zo'n grote liefde heeft? Hij zijn zoon gegeven heeft. En die zoon die gestorven is, zelfs voor vijanden. Maar Paulus zegt, ga nog een stap verder. Het is niet alleen dat je gelooft in God, maar ook dat je aan deze God genoeg hebt. Als hij zegt, verblijd u in de Heere, dan zegt hij, kom nu zover. Zoek dat leven waarin je vreugde vindt in God. Zelfs als andere dingen er niet zijn. En we zijn zo snel geneigd om te zeggen, ja, God is goed. God is zo goed voor me. Maar dat zeggen we als de zon schijnt. En dat zeggen we als het voor de wind gaat. Maar zodra er dan tegenslag is en moeite en zorg, dan is God niet meer zo goed. Dan wordt het ingewikkeld. Ik heb geloof ik dat verhaal wel eens verteld, maar ik vertel toch maar nog een keer. Dat verhaal van die boer die in Kampen zijn varkens verkocht had. En hij reed terug op zijn boerenkar vanuit Kampen naar Oosterwolde. En hij zong. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Het is mij goed. Ja. Het was mooi weer. Hij had zijn varkens goed verkocht. En zeker. Hij had ook echt hart voor de zaak van de Heer. Maar toen kwam hij thuis. En zijn boerderij afgebrand. En toen dacht hij in zijn hart. Ja, maar zo had ik het niet bedoeld. Het was niet zo dat toen hij daar die afgebrande boerderij zag. Dat hij direct weer zong. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Maar hij kwam er wel. Terwijl de boerderij nog een puinhoop was. Gebeurde het dat hij zich in God mocht verblijden. Hij was bijna alles kwijt, maar zijn God niet. God was weer teruggekomen. Denk aan Habakkuk 3 ook. Al zou er geen rund in de stal in wezen, zal ik mij nochtans verblijden in de God van mijn heil. He, dus dat wie God voor je is, dat het niet meer afhangt van de omstandigheden. Maar eenvoudigweg van wie God voor je is. Verblijden in God zelf, hoe Hij is. Kijk, daar kom je niet vanzelf. Dat hebben we uit onszelf helemaal niet. Maar als dat gebeurt. Als God zichzelf zo aan je bekend maakt en zo heerlijk voor je wordt, dan kan het gebeuren dat je niet meer hoeft bezorgd te maken. Want in de eerste plaats zeg je, wat er ook gebeurt. Al die dingen, die zijn niet zo belangrijk als het allerbelangrijkste in mijn leven. Eigenlijk verandert er helemaal niet zoveel in je leven. Dat is heel groot om dat te zeggen, maar het is wel waar. Als je echt met God mag leven, dan kan er bijna niks in je leven veranderen. Als God hier nabij is, dan is dat hoofdzaak. En bovendien kun je zeggen, deze God die zo goed is, zou hij niet weten wat goed voor me is? Zou ik het aan zijn zorg niet kunnen toevertrouwen? Als God alleen maar heel wijs zou zijn, dan kon je nog denken, ja, God weet het wel beter, maar misschien doet hij het niet beter. Misschien zoekt hij voor mij wel iets uit wat helemaal niet goed voor me is. Maar als je nu weet dat God zo wijs is, zo machtig en zo genadig, zo goed voor je. Kijk, dan kun je God niet meer wantrouwen. Dan kun je niet meer denken, oh, maar nu gaat het verkeerd. Oh, als dit niet opgelost wordt, dan komt er nergens meer wat van terecht. Dan kun je zeggen, hoe het ook mogen gaan. Gij mijn ziel, ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Niet bezorgd. En wat dan wel? Wat is het tegenovergestelde van bezorgd? Dat vertelt Paulus uit zijn eigen leven. Vers 11. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Vergenoegd, dat betekent tevreden. Vergenoegd, daar zit het woord genoeg in. Ik heb genoeg. Of ik nou veel heb, of weinig, dat vertelt hij erbij. Vers 12. Ik weet overvloed te hebben. Ik weet vernederd te worden, ik weet overvloed te hebben. Ik weet het wat het is om verzadigd te zijn en om honger te lijden. En als ik honger moest lijden, dan ging het goed, als ik maar op God mocht zien. En als ik overvloed had, dan bleef ik niet steken in de overvloed, maar dan zei ik nog, Heere, die overvloed is een zegen, maar u bent me beter en heerlijker. U bent mij genoeg. Wees niet bezorgd. Wees wel tevreden. Dat was het eerste, onbezorgd. Als tweede, biddend. Maakt het dan helemaal niet meer uit wat je krijgt? Moet je dan zeggen, ja, als ik God mag kennen, dan boeit de rest me niet meer. Er zijn wel filosofen die die gedachte hebben, de stoïcijnen. Die zeiden, het beste wat je kunt doen is je emoties onder controle krijgen. Want problemen zijn er. Dus je moet maar gewoon oefenen om het te nemen zoals het is. Het boeddhisme heeft dat ook. Het boeddhisme zegt, je moet zo oefenen door meditatie, dat het je eigenlijk niet meer boeit. Dat je loskomt van al het aardse begeerten. En uiteindelijk heel dat gevoelsleven uitgeschakeld wordt. Dan ben je eigenlijk maar bestand tegen de moeite van het leven. Maar dat is echt niet de Bijbelse taal. Als Paulus zegt, je moet leren tevreden zijn en je moet leren onbezorgd te zijn, dan bedoelt hij niet, je moet onverschillig zijn. Je moet je gevoel uitschakelen. Juist niet. Want God heeft ons zelf met gevoel geschapen. God heeft ons niet als robots of zo geschapen. God heeft ons met gevoel geschapen. En het leven van de genade is dat je met dat gevoel, met allerlei verlangens, toch onbezorgd kan zijn. Maar die verlangens zijn er dus wel. Er staat immers in dat zesde vers, laat uw begeerten bekend worden bij God. Begeerten. Hij zegt niet schakel uw begeerten uit. Nee, je hebt begeerten. En die mogen er zijn. Je moet ze alleen bij God brengen. Je mag verlangen naar gezondheid als je ziek bent. Je mag verlangen naar een vriend of vriendin als je nog geen verkering hebt. Je mag verlangen naar een huis als je wilt gaan trouwen. Je mag verlangen naar een goede baan als je studie klaar hebt. Je mag verlangen dat je kind weer in het rechte spoor komt als die, ik weet niet welke kant op gegaan is. Begeerte. Paulus had ze zelf ook. Hij zegt in vers 10, ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heer dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te denken. Hij zegt, ik was er zo blij mee dat ik merkte dat jullie mij aan me dachten, dat jullie voor me wilden zorgen. Dus ook Paulus, die zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn. Die zegt toch, als ik niks kreeg was het me goed, maar toen ik wel wat kreeg was het me beter. Ik was er erg blij mee. Blij, verblijd in de Heer zelfs. Hè? Geestelijke blijdschap vanwege de gaven die hij kreeg. Dus je mag blij zijn met zegeningen. Je mag verdrietig zijn als het moeilijk gaat. En je mag dus ook verlangen dat het beter gaat dan anders gaat. Het gaat dan maar om wat je er dan mee doet. Breng ze bij God, zegt Paulus. Laat ze bekend worden bij God. Daarmee bedoelt hij natuurlijk niet te zeggen, ja, als je het niet vertelt aan God, dan kan hij het ook niet weten. Dat is wel bij ons zo. En naar elkaar toe is het soms goed om je begeerte, je verlangens uit te spreken. Want anders, ja, je man of vrouw bijvoorbeeld zegt, joh, maar ja, hoe kon ik weten dat je dat graag wilde, als je het niet tegen mij vertelde? Zo is bij God niet. God weet wat wij nodig hebben. God weet wat wij verlangen. God weet waar onze pijn zit. Al vertellen wij niets. En toch zegt David, stort voor hem uit uw ganse hart. En toch zegt hier Paulus, laat ze bekend worden bij God. Vertel ze maar. Want als je je bekend maakt bij God, dan is dat een belijdenis. Een belijdenis dat je al je verlangens aan God onderwerpt. Dat je zegt, Heere, nou zou ik zo graag dit willen. Maar ik leg het bij u neer. Dat u ermee doet wat goed is. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Bekend maken bij God, daar zit ook iets in van vertrouwen. Als je je hart blootlegt voor de Heer, dan is dat omdat je tegenover de Heer kwetsbaar kunt zijn. Je hebt soms begeerten die je tegenover geen mens uit durft spreken. Omdat je niet weet of je het wel mag verlangen. Of je het wel kunt verlangen. Maar vertel het maar tegen God. Dan wil de Heer het ook wel leren als het verkeerde begeerte zijn. Als de Heer zegt, nu moet je dit laten. En Paulus heeft dat geleerd met die doorn in zijn vlees, 2 Korinther 12. Hij heeft wel 3 keer gebeden, dat betekent bij herhaling gebeden. Of God die scherpe doorn in zijn vlees wou wegnemen. En na die 3de keer zei God tegen Paulus, nee Paulus, moet je niet meer vragen. Het was niet een zondig verlangen. Maar God maakte hem duidelijk, deze begeerte op die manier wordt niet vervuld. Dus je legt alles voor God, dat God gaat aanwijzen wat er wel zondig is in je verlangens. Dan kan God ook aan gaan wijzen bepaalde dingen waar je niet meer voor moet bidden. Dan neemt hij het van je af. Iets wat je zo graag wilde, dat kun je maar zo kwijtraken. Je snapt eigenlijk niet waar dat verlangen gebleven is. Het is weg. Juist omdat je het voor God neerlegde. En dan zijn er andere begeerten. Dan word je juist des te vuriger in. En krijg je des te meer verwachting. Om dat voor God te blijven neerleggen. En dan wordt je gebed ook intenser. Voor die dingen waarvan je voor Gods aangezicht en vanuit het woord weet. Dit mag ik voor God neerleggen. Dit moet ik voor God neerleggen. Ook hier gebruikt Paulus weer veel, veel klemtoon. Laat uw begeerten door bidden en smeken bekend worden bij God. Dus dat hij twee woorden gebruikt, dat maakt wel duidelijk hoe intens het is. Niet af en toe een gebedje, maar gedurig. Niet omdat God die gebeden nodig heeft. Als je het zo zou zien, dan kon je zeggen, ja, dan was, als er al meer moest bidden, was één gebed genoeg. Dan leg je het één keer voor God neer en dan denk je, daarna zie ik wel hoe God het komt oplossen. Maar God wil zo graag dat wij bedelaars zijn. God wil zo graag dat wij die houding leren, dat we echt afhankelijk zijn van Hem. Dat je leert, ik kan niets zonder God. Ik kan mijn verlangens, mijn begeerten niet naar uit laten komen. Ik weet niet wat het beste is daarmee. Ik weet niet wat de beste tijd is. En daarom bid zonder ophouden. Stop niet met bidden als een bepaalde begeerte na een poosje nog niet is uitgekomen. Misschien wil de Heer wel leren wat het nou echt betekent. Je dacht dat je gebeden had. Je dacht dat je het van God verwachtte. Maar je moest erachter komen. Je verwacht nog zoveel van jezelf. Je vraagt het wel aan God. Maar eigenlijk wil je het toch nog zelf oplossen. Je zegt wel tegen God, u wil geschieden. Maar eigenlijk wil je toch wel heel graag dat God het op gaat lossen op jouw manier. En daarom laat God je soms lange tijd bidden. Zolang tot je echt aan zijn voeten komt. Dat je echt los kunt laten. En echt zeggen, Heer, nou ligt het allemaal bij u. U weet al mijn verlangens. U weet al mijn zorgen. En ik mag geloven en ik kan niet anders meer dan geloven dat u zult voorzien. En dat zegt Paulus dan ook. In vers 19. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. In heerlijkheid in Jezus Christus zegt dit nog bij, daar komen we nog op. Maar hij zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen. Naar zijn rijkdom, dat is de rijkdom van zijn hart en de rijkdom van de hemel. Maar dat is ook de rijkdom van de aarde. God heeft alles in zijn hand. Dus een goede begeerte die God in het hart gelegd heeft, die kan hij vervullen op een manier die wij niet kunnen overzien. Hoe kan het? Ja, God is zo rijk. Rijk in schatten, rijk in inzichten. Hij zal vervullen. Niet al onze begeerten, staat er in vers 19. Maar wel alles wat we nodig hebben, al onze nooddruft. En nog één woord is hier belangrijk. Laat uw begeerten in alles bekend worden bij God. En dat past bij wat hij eerst zei. Wees in geen ding bezorgd. En dan nu in alles bekendmaken bij God. Waarom alles? In de eerste plaats, omdat God over alles gaat. En denk nog een keer aan antwoord 27. Wat gelooft gij van de voorzienigheid van God? En dan staat er dat hele rijtje. Rijkdom en armoede, regen en droogte enzovoorts. Ja, alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. En antwoord 28. Dat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze tegen zijn wil zich niet roeren of bewegen kunnen. God heeft alle dingen in de hand. En dan is er in ons leven dus niks waar God niet mee te maken heeft. Alles. Ja, maar ja, er zijn dingen, ja, die heeft God dan ook wel in de hand. Maar schuim je toch haast voor om voor te bidden. Je gaat toch niet bidden voor die repetitie voor school. Of je gaat toch niet bidden of dat die klus goed gaat lukken. Of je gaat toch niet bidden als je... Nou ja, maakt niet uit wat, ik kan er zo gauw niet wat bedenken. Maar als je iets kwijtgeraakt bent. Je bent al een poos aan het zoeken, dan ga je toch niet aan God bidden of je het mag vinden. Met de eerbied bedoelt, God ziet je aankomen. Dan ga je bidden om zoiets onbenulligs wat jij aan het zoeken bent. Ja, je moet me gewoon zelf doorzoeken. Maar waarom niet? Waarom moet je niet bidden om iets kleins? Ja. En moet ik daar God nu mee lastigvallen? Nou, als je God er niet mee moet lastigvallen, dan moet je er zelf niet druk om maken. Dus als je niet wilt bidden om wat je aan het zoeken bent, dan moet je stoppen met zoeken. Dan verspil je je tijd. Als er iets is in je leven waar je zegt, daar maakt druk God zich niet druk om, dan moet u zich er ook niet druk om maken. Dan moet je tijd aan betere dingen besteden. Dat is eigenlijk een heel eenvoudige regel. Hè? Aan de ene kant kun je dus zeggen, alles waar ik mee zit mag ik voor God neerleggen. En andersom, als je dan eerlijk moet zeggen, ja, hier kan ik niet voor bidden. Dan moet je dus ook niet mee bezig zijn. Dat zou natuurlijk wel kunnen, dat er dan een heleboel van onze dingen afvallen. Er zijn misschien een heleboel dingen waar je druk mee bezig bent en van je eerlijk voelt. Ja, dit is niet waar ik God zijn zegen over vragen kan. Je kunt God niet bidden om oneerlijke dingen. Dat je God gaat bidden, mag ik een beetje winst maken met die zaak, maar dat zaakje stinkt. Ja, dan durf je God niet om te bidden. Je gaat God niet bidden. Mogen een fijne avond hebben in de Ommelen. Wist ik heb dat nog nooit gehoord. Je gaat God niet bidden. Maar genieten van die goddeloze film. Nou, er zijn een heleboel dingen. Daar durf je God niet voor te bidden. Want je voelt wel aan. Dat klopt niet. Dan gaat het ringen. Nou, dan weet je het al. Hè? Waar je God niet voor kunt bidden... Dat kun je dus ook niet doen. Aan de andere kant, alles waarvan je weet naar eer en geweten. Hier mag ik mee bezig zijn. Daar mag ik mij druk om maken. Leg dat nou voor God neer. En dan kan het zijn dat je wonderlijk geholpen wordt. Je was een hele tijd aan het zoeken en je vond niks. En je bad God. En ineens viel je oog erop. Dat is natuurlijk geen automatisme. Het is niet zo dat God onze probleemoplosser is. Maar het is wel zo dat God het wil leren. Dat hij echt alle dingen in de hand heeft. Dat hij wil leren dat in de kleinste dingen zijn leiding zit. Dat zelfs het verliezen van een schroefje of iets dergelijks geen toeval is. En als je grote en kleine dingen voor God gaat neerleggen. Dan kan het niet missen of je gaat Gods hand vaker zien in je leven. Vers 2. Biddend. Als 3. Dankend. Laat uw begeerten met bidden en smeken bekend worden bij God. Bidden en smeken, dat klinkt intensief. Dat klinkt ook wel alsof er nood is. Bidden, dat heeft toch iets van, ja, van een noodroep. Hè? Daarom zeggen we ook wel, nood leert bidden. Toch is niet Paulus' bedoeling om je, zeg maar, alleen maar een soort noodgevoel te geven. Van, maar je hebt begeerten en je zit ermee, nou leg ze maar voor God neer. En dan... Het leven is wel moeilijk, maar als je voor God neerlegt, dan geeft dat toch ja, een stukje verwachting of rust. Maar het blijft moeilijk. Zo niet. Hij zegt erbij, met dankzegging. Dus niet alleen bidden en smeken, maar ook danken. Omdat altijd een christen zich mag verblijden. Het woord voor danken in het Grieks, dat lijkt veel op het woord verblijden. Van vers 4. Verblijd u in de Heere en dank de Heere. Die woorden lijken veel op elkaar. Die hebben alles met elkaar te maken. Het echte bidden, dat is niet alleen maar een noodroep. Maar het echte bidden en smeken, daar zit vreugde in. Vreugde in God. Dan mag je over de noden en moeite heen kijken. Juist als je echt het voor God mag neerleggen, dan verdrink je er niet meer in. En tegelijk kan het wel zo snel toch zijn, hè, dat je echt een biddend leven mag leiden, toch een beetje neerslachtig bent. En daarom zegt Paulus dit erbij. Laat het gebeuren met dankzegging. Dan moeten we toe opgewekt worden. Om in het bidden ons te verheugen. Te verheugen in God vooral. Dat is de kern. Het staat er niet precies bij. Maar als ik Daniel 6 zo lees, dan heb ik de indruk dat het bij Daniel ook zo ging. Daniel, die ging elke dag bidden. 3 keer daags bad hij voor een geopend venster. En op een gegeven moment kwamen daar zijn vijanden, die waren jaloers op hem. En die kwamen bij de koning en een wet en zo. En toen gingen ze kijken bij Daniel. Ja, kijk, Daniel die blijft gewoon bidden. Hij mag alleen maar tegen de koning bidden. Dus Daniel die ging bidden onder grote dreiging. Maar er staat, hij ging even als de vorige keren. Ik geloof dat het betekent. Ook welgemoed. Niet alleen deed hij dezelfde dingen, maar ook vanuit hetzelfde hart. Bidden met dankzegging. Ook dan als de doodsdreiging boven het hoofd hangt. Met dankzegging. Alleen al voordat je bidden mag. Dat zegt ook zo'n lied. Ik wil u danken dat ik bidden mag. Wat is het een wonder. Als je grote problemen hebt. Of dingen die je niet kunt overzien. En in diezelfde situatie. Daar zie je daar een andere. Die is helemaal van de kaart. En die weet totaal niet meer waar hij het zoeken moet. En jij mocht de weg naar boven leren. Je mocht uit het woord leren. Je mocht in je hart leren dat je bidden mag. Dat je het echt bij God kwijt kunt. Wat een rijkdom. Dat je bidden mag. En eens te meer als je bidden kunt. Altijd als je bidden kunt is de reden om te danken. Alleen al voor het gebed. Alleen al voor God die zegt dat de hemel geopend is. Psalm 116 zegt dat zo mooi, hè? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Hij buigt zich voorover en hij is aan het luisteren. Zou je daarvoor God niet mogen danken? Dat hij een luisterend, een horend, een verhorend God is. Dankzeggen. Ook omdat er altijd zegeningen zijn. Altijd zijn er dingen waarin je Gods hulp ook mag zien. Ook als er grote moeite zijn. Heel mooi zie je dat in Klaagliederen 3. Dat is het tegenovergestel van het hooglied. Je hebt het hooglied en het klagenlied is, zou je kunnen zeggen, het dieptelied. Eén en al klacht. Niet helemaal. Klagenlieder 3, precies in het midden van het boek. Daar zegt hij, dan kijkt hij omhoog en zegt hij, ik zie iets. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarop zal ik hopen. Het zijn de goede tierreden van de Heer dat we niet vernield zijn. Zijn trouw is groot. Zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Er zijn altijd, om zo te zeggen, goudkorrels tussen de rotsblokken. Je zou over die rotsblokken kunnen struikelen. Je zou ook bij die rotsblokken kunnen neerknielen. Die rotsblokken van problemen. Als je over rotsblokken heen wil rennen, dan struikel je. Maar als je bij rotsblokken neerknielt, dan zie je de goudkorrels. En die zijn er altijd. Maar we moeten wel bidden om geopende ogen. Dat we ze zien en dat we ze waarderen en dat we ze als een gave, een genadige gave van God ontdekken. Danken. En soms ook, misschien altijd ook wel. Om wat er nog komt. Omdat je mag weten, als ik nu mijn begeerten voor God heb neergelegd. Als ik mijn zorgen aan hem bekend heb gemaakt. Dan zal hij zorgen. Wie in het geloof zich toevertrouwt aan God, die mag zeker weten, het komt goed. Misschien krijg ik wat ik vroeg. Misschien krijg ik iets anders. Maar ik krijg in elk geval het goede. Ja, het beste. Zoals er staat in vers 19. Mijn God zal na zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. Nu al. En in heerlijkheid door Christus Jezus. Als God zegt, nee, het is niet goed voor je dat je weer gezond wordt. Dat je weer herstelt. Dan kijk je verder en je zegt, en toch komt dat moment. Eenmaal mag ik daar zijn waar geen ziekte meer is, geen moeite, geen rouw meer. Al uw nooddruft, alle goede verlangens, die worden daar ten volle vervuld. Wat een reden om te danken. Maar dan wel, zoals steeds, vanuit wie God is. Zonder het geloof, wat is dit dan een onmogelijk werk? Zonder het levende geloof. Het bidden, dat is geen computerkwestie. Je stopt dit erin en dan komt dat uit. Geen automatisme, wat je ook wel kunt doen zonder de Heer Jezus en zonder de Heilige Geest. Dat is een levende geloofsoefening waar het gaat om die levende relatie. Een levende verbinding met een levende God. Die heb je nodig. En Paulus zegt, die krijg je ook. Hoe meer je leeft uit God, hoe meer je mag leven met God. Zoals er staat in het zevende vers, de vrede God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Misschien kun je daar ook wel jezelf aan onderzoeken. Hoe je staat tegenover God. Of je werkelijk zo zou kunnen bidden. Het heeft ook hiermee te maken. Is dit een belofte die je hart gaande maakt? Is dit iets waarmee je zegt, ja dat. Dat. Een heleboel andere dingen, daar mag ik ook naar begeren. Maar dat is eigenlijk maar kleinigheid vergeleken met dit. De vrede God die alle verstand te boven gaat. Als ik die mag ontvangen. Wat is het dan goed? Die vrede God die jij wil geven in je ziel. Als je soms zo'n vrede mag hebben. Terwijl je totaal niet weet hoe het gaan zal. Terwijl misschien alles tegenloopt. Uiterlijk gezien. Zo'n vrede God. Dat je werkelijk kunt zeggen. Het is mij goed. Het is me zo goed. Wat mijn God mij beschikt. Want God is zo goed voor me. Hij wil die vrede geven in je hart. En hij zegt ook. De volle vrede blijft over. Die volle vrede. Die bewaart hij zelf, bij zichzelf, in heerlijkheid. De vrede God, die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Is dat wat u nodig hebt? Ja, dat is het. Ten diepste is dat het voor allemaal. Maar zoek je dat ook? Verwacht je dat ook? God belooft het voor ieder die hem te voet valt. Amen.